Deze vraag zegt, dicht bij God leven geeft je signalen wanneer je over grenzen gaat van de zonde. Is er ook een grijs gebied? Want wat voor de ene christen zonde is, is dat voor de ander niet. En mag je daarin een compromis zoeken voor het goede doel, wanneer je omgaat met niet-christenen? Nou, het is maar goed dat ik niet zoveel vragen heb, want dit is wel een zeer omvangrijke en belangrijke vraag. Je hebt in de ethiek, dat is de wetenschap die zich met al dat soort vragen bezighoudt, een zogenaamde goederenethiek. Dat wil zeggen, dat is een ethiek die ervan uitgaat dat er goede dingen zijn die voor alle mensen goed zijn als ze ze doen. En er zijn kwade dingen en die zouden alle mensen moeten toelaten. Moeten vermijden. En dat is een beetje een simpele benadering. Want dat zou bijna betekenen dat je hele gezindheid er niet toe doet. De gesteldheid van je hart waarmee je de dingen doet. Het omgekeerde is een gezindheidsethiek. Die zegt, het komt er alleen maar op aan met wat voor gezindheid je de dingen doet. Wat je doet is niet zo belangrijk als je het maar met een goed hart doet. Dat is net zo eenzijdig. Er zijn dingen die onder alle omstandigheden verkeerd zijn. Hoe je het ook wendt of keert, daar is geen excuus voor aan te geven. Ik ga nou geen concrete voorbeelden noemen, dat is niet zo. Hoewel overspel is een heel goed voorbeeld. Er is geen uitzondering te bedenken van iemand die met de beste gezindheid zich vergrepen heeft aan de buurvrouw. Alsof maar met een goed hart gebeurt, bijvoorbeeld omdat ze zo eenzaam is, daarvoor een excuus zou kunnen bedenken. Er zijn dingen die zijn altijd fout. En in principe zijn er ook dingen die altijd goed zijn. Dus het is een beetje een weg daartussenin. Het komt én op je gezindheid aan, maar het komt ook wel degelijk erop aan wat je doet. Er zijn dingen die concreet verboden worden in de schrift. Maar iedereen begrijpt dat de toepassing van de 10 geboden een heel bewerkelijke zaak is. Gij zult niet liegen. Ja, maar er komen in de Bijbel ook leugentjes om bestwil voor. Rachab, die de mannen van Jericho de verkeerde kant uit stuurde, is een voorbeeld. De vroedvrouwen van Egypte, die de leugentjes bedachten om de vrouwen te verontschuldigen als hun jongetje toch gespaard bleef, enzovoort. Dus gij zult niet liegen, dat is een hele simpele, handige richtlijn. Maar in de toepassing daarvan komen er vele vragen van dat grijze gebied waar uw vraag eigenlijk over gaat. Vandaag las ik nog ergens op het internet, een beetje spottend, moet toch nagaan. God heeft net tegen Israël gezegd, gij zult niet doden. Terwijl hij zelf het volk ertoe aanzet om hele volkstammen in Kanaan uit te roeien. Dat is ook best moeilijk. Die spot was overdreven, want er zijn best antwoorden op te geven, maar het zijn geen makkelijke antwoorden. Het is best gecompliceerd. En dat geldt eigenlijk wel zo'n beetje voor al die 10 geboden. Je moet dat nooit simplistisch opvatten. Er zijn op het grensgebied, denk aan maar een hele discussie rond abortus. Als uitgangspunt is of je nou nog in de moederschoot bent of daarbuiten. Als iemand bewust jou doodmaakt, dan is dat doodslag of zelfs moord of hoe je het zeggen wilt. Maar ook onder orthodoxe christenen komen toch vragen op zoals, ja, maar als het nou een minderjarig meisje is dat verkracht is, ga jij dan ook als vader niet een morning after pill halen? Dat soort vragen. En die laten onmiddellijk zien dat er altijd een grijs gebied is waar op zijn minst vragen kunnen opkomen. Gerechtvaardigde vragen die je ook niet zomaar van tafel moet vegen. Ik ben nou gelukkig niet in de situatie dat ik die vragen moet beantwoorden. Maar ik erken wel, net als de vraagsteller dat aangeeft, dat er zo'n grijs gebied is. En in dat grijze gebied zijn geen eenduidige richtlijnen. Dat is dat wat voor de één goed is, dat mogelijk voor de ander niet. We lezen dat Paulus schrijft dat alles wat niet uit geloof is, en de Romeinen schrijft dat alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Nou, dat laat al zien dat de één een bepaalde daad kan verrichten, maar het is niet uit geloof. En een ander verricht precies dezelfde daad. En het is wel uit geloof. In het eerste geval is het zonde, in het tweede geval niet. Paulus schrijft ook, wie twijfelt als hij handelt, ik kan niet precies citeren, maar daar is het ook zonde. Je moet handelen vanuit een innerlijke overtuiging. Maar wie heeft er nou nooit een beslissing genomen waarbij je toch diep in je hart twijfelde of het wel de juiste beslissing was? Daarom zeggen we aan de ene kant, ook in het Nieuwe Testament, zijn daar de geboden van de Heer Jezus. En daar heb je aan te houden. Hij zegt keer op keer wie mijn geboden onderhoudt en mij lief heeft enzovoort. Maar tegelijkertijd, als je aan hem vraagt, wat zijn dan uw geboden, Heer? Dan vind je nergens in het Nieuwe Testament een lijstje. Het is makkelijk om terug te vallen op de 10 geboden uit het Oude Testament, alsof dat precies hetzelfde is, maar zo simpel is het niet. Die geboden van de Heer Jezus, ik heb daar een aardig... Oh nee, dat ligt er niet. Nee, want dat is uitverkocht, dat krijg je. Maar dat boek Hoe lief hebt gij uw wet, heb ik die hele problematiek geprobeerd uit te werken. En dan zie je ook, voor de christen is ook belangrijk, de leiding van de Heilige Geest. Maar dat is natuurlijk ook geen makkelijk onderwerp. Want iemand kan makkelijk zeggen, ja, de Geest heeft mij geleid. Terwijl anderen zouden zeggen, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar dit gaat zo radicaal in tegen Gods geboden, dat wij dat helemaal niet geloven wat jij daar zegt. Kortom, nou, dit is een gigantisch onderwerp. Ik zou wel eens richtlijn willen geven. Je geweten is een slechte maatstaf, maar het is beter dan niks. Dat wil zeggen, je geweten, daar moet je niet te gauw tegen ingaan. Je geweten is een slechte maatstaf, want het kan verkeerd opgevoed worden. Wij hadden een zuster, die was oud-gereformeerd geweest en die kwam met de fiets naar de samenkomst en ze zei, ik weet met mijn verstand dat dat geen probleem is. Zeker niet als ze naar de samenkomst kwam, nota bene. En toch zei ze, als ik op zondagochtend op die fiets stap, heb ik nog altijd een slecht gevoel erbij. Dat was haar geweten, dat getraind was in haar jeugd. En ze wist met haar verlicht verstand dat je rustig met de fiets naar de samenkomst kon. Anders zou ze niet eens hebben kunnen komen of we hadden haar moeten ophalen. Maar ja, die auto is volgens mij net zo erg als de fiets. Ze wist dat het geen probleem was, maar haar geweten was wel zo afgericht. Dus je geweten kan verkeerd gevormd zijn. Je kunt ook een heel ruim geweten ontwikkeld hebben. Dus als iemand tegen ons zegt, oh, maar ik heb een goed geweten, dan zeggen wij, fijn voor jou, maar dat zegt helemaal niks. Sommige mensen hebben een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben. Die weten niet meer wat ze gedaan hebben en dus voelen ze ook helemaal niks. De rikketik werkt niet meer omdat ze het al vergeten zijn wat er gebeurd is. Maar de andere kant is, en dat verbaast sommige mensen, je moet er ook niet tegen ingaan. Want het is, mijn wekker doet het ook niet altijd zo goed als ik wil. Hoewel ik hem ook bijna nooit nodig heb. Maar dat is met je geweten ook zo. Maar als die afgaat, dan betekent het wel wat. Als je moet niet tegen je geweten ingaan. Tenzij dat je geweten heropgevoed wordt en je zegt, nou, dat is toch geen probleem. Dacht ik altijd, maar dat is het helemaal niet. En zo zijn er dus innerlijke aanreikingen waardoor je toch zegt, nee, ik doe het toch maar liever niet. Voelt niet goed, zoals we dat in moderne taal zeggen. Nou, nogmaals, dit is een heel ingewikkeld terrein. Het is een samenspel van de geboden van de Heer. Als je daar tegen ingaat, dan ben je sowieso altijd fout. Maar voor alle terreinen van het leven zijn geen specifieke geboden. En alle geboden hebben ook weer uitzonderingen. En alle geboden moeten geïnterpreteerd worden. Hoe ze gelden en op welke terreinen ze gelden. En soms zijn compromissen onvermijdelijk. Het is makkelijk genoeg om in de politiek te zeggen, wij zijn een getuigenispartij, wij vertellen constant aan de andere parlementsleden hoe het moet of hoe het niet moet. Maar we nemen nooit medeverantwoordelijkheid. We willen nooit vuile handen maken. Nou, dat kan niet. Dat kan niet als je... We leven in een coalitieland, zoals meneer Rutte altijd zegt. En dat betekent dat je in dit land moet samenwerken met anderen. En dat betekent dat je niet altijd je zin kan krijgen. Is dat goed of is dat slecht? Dat is vaak onvermijdelijk. Dat kan niet anders. En als je eraan onttrekt, dan kun je wel zeggen, nou, dan moeten die anderen maar uitzoeken hoe ze het dan doen. Maar dan gaat het vaak veel slechter. En daar ben je dan wat degelijk verantwoordelijk voor, want je was niet bereid om samen naar een compromis te zoeken. Nou, hier liggen ook heel ingewikkelde problemen. Er zijn mensen die zeggen, dat interesseert me niet. Ik wil niet meedoen aan die vuiligheid. Ik onttrek me eraan en wat die anderen moeten zelf weten. En een ander zegt, maar als je zo denkt, kan het alleen maar veel erger worden. Dan maar liever samen zoeken naar een compromis, zodat we tenminste nog zo goed mogelijk eruit komen. Zo is het destijds gegaan bij de invoering van de abortuswet, waar het CDA met heel veel pijn en moeite heeft dat compromis heeft moeten slikken. Nou, ik denk dat we toch maar hierbij moeten laten. De andere vraag luidt, in de Bijbel, dat gaat ook wel een beetje over politiek, wordt gesproken over koninkrijken en keizerrijken. Wij leven als Nederlanders binnen een koninkrijk. Is dat Bijbels? Of is een republiek met een president ook gerechtvaardigd? Nou, er zijn maar weinig koninkrijken vandaag aan de dag op aarde, hoor. Ik zou het wel sneu vinden voor al die christenen in Duitsland en Frankrijk en zo, en Amerika niet te vergeten, als we tegen ze moeten zeggen, jullie leven onder een verkeerde regeringsvorm. Trouwens, we moeten die Amerikanen een koning vandaan halen in vredesnaam. Het zal een Indianenkoning moeten zijn dan, anders weet ik het ook niet. Nee, ons koninkrijk lijkt bovendien geen sikkepit op een Bijbels koninkrijk. En dat is trouwens maar goed ook. Wat dat betreft ben ik een modern mens. Sinds 1848 hebben wij een constitutionele monarchie. Dat wil zeggen, de koningin is het staatshoofd, maar de ministers zijn verantwoordelijk. De christelijke partijen waren er niet blij mee dat de koningin bij de formatie buitenspel werd gezet. Ik weet niet wat jullie van vinden, misschien val ik jullie wel erg tegen, maar ik was het er helemaal mee eens dat het nu gaat zoals het nu gaat. De koningin is prachtig, zij is een vlag op de lading en als zodanig waardeer ik het koninklijke gezin zeer, zeker ook vanwege de geschiedenis, maar je kan niet blijven leven bij de geschiedenis. Je moet ook kijken naar, zijn ze geschikt voor het vak? En als ze er eigenlijk niet zo geschikt voor zijn, dan moeten we ze maar zo min mogelijk te doen geven. Want laten we wel wezen, je wordt het door geboorte en je wordt het niet, zoals de rest van de politiek, door verkiezing. Op een democratische manier. Dus ik zou heel tevreden zijn met het Zweedse model, waar de koning lintjes doorknipt en nou, dat is een beetje denigrerend, maar allerlei representatieve functies doet, vooral andere staatshoofden ontvangt enzovoort, maar zich niet bemoeit met de politieke gang van zaken, die wordt uitsluitend gedaan door mensen die verkozen zijn door het volk. Nou, dat is mijn persoonlijke mening. Maar hoe u er ook over denkt, in elk geval sinds 1848, nu wij een constitutionele monarchie hebben, lijkt ons koninkrijk geen moer op een Bijbels koninkrijk. Zoals in de tijd van koning David, waar David een absoluut gezag had. Hij was ook opperrechter. Hij kon de doodstraf toepassen, Salomo ook. Dat deed hij ook verschillende keren over zijn tegenstanders. Ze konden vrijelijk de doodstraf uitoefenen. Ze waren en, we hebben vandaag de driedeling van de machten, weet u wel, sinds Montesquieu, en dat is ook heel goed, want al die machten houden elkaar in evenwicht. De rechterlijke macht en de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Maar David was alle drie in één. Nou, ik zal u vertellen, ik denk niet dat je veel christenen zult kunnen vinden die naar zo'n situatie terug zouden willen. Al was het alleen maar om de simpele reden dat wij niet een soort van David in ons midden hebben. Omdat het Nederlandse volk niet het volk van God is, met een koning die soeverein door God zelf op bovennatuurlijke wijze is aangewezen. Dus je kunt onze situatie helemaal niet met de Bijbelse situatie vergelijken. We hebben geen David. En als we er een hadden, zouden we niet willen dat zoveel macht in één hand lag. Wat er dichtstbij kwam was koning Willem I in Nederland. Dat noemden we een verlicht despoot. Alles door de koning, maar alles voor het volk. Dat laatste was een geluk. Stel je voor dat hij alles voor zichzelf had gedaan. Hij heeft heel veel in de na-Napoleontische tijd voor ons land gedaan. Ontzettend veel, maar hij kon alles vrijelijk regelen zoals hij dat zelf wou. De minister was toen nog echt, wat dat woord betekent, dienaar van de koning. Gelukkig is dat niet meer zo. Niet omdat we zulke slechte koningen en koninginnen hebben, maar het past niet meer met de manier waarop wij aankijken tegen de beste manier waarop je een land kan besturen. En dan maken wij liever zelf uit wie we daarvoor aanwijzen, dan dat iemand die puur door geboorte, door erfelijk overgedraagbaar koningschap aan de macht zou zijn gekomen. Dus, daarom zei ik al, 1848, ten tijde van Willem II, is dat allemaal veranderd. En je zal niet veel christenen vinden die echt een beetje doorgeleerd hebben, die dat anders zouden willen. Zelfs de SGP. door en door democratische partij die het ook niet anders zouden willen. Goed, ze vinden het nou jammer dat de koningin nou nog minder te vertellen heeft. Maar alles wendt en het gaat prima. Ook zonder de koningin. Dus je kunt niet zeggen een koninkrijk is een Bijbelse vorm. Want die Bijbelse koninkrijken bestaan niet meer. En Nebukadnezar, daarvan wordt later gezegd in het boek Daniël, hij had absolute macht. Hij kon laten leven wie hij wou. Hij kon laten sterven wie hij wou. Hij had absolute macht over zijn onderdanen. Hij beschikte over leven en dood. Helaas zijn er ook in de 20e eeuw nog zulke landen geweest. Idi Amin in Oeganda. Eigenlijk ook Stalin in Rusland. En zoveel anderen. Wie zou er terug verlangen naar zo'n situatie? Het enige overeenkomst tussen het Koninkrijk Israël en het Koninkrijk der Nederlanden is het woord koninkrijk. Voor de rest alleen maar enorme verschillen. En dan maakte dit. Ik zou niet willen een president hoor. Ik weet het niet. Henk Kamp als president. Dat weet ik niet. Dat zie ik ook weer niet zitten. Ik vind heel tevreden met de situatie. Maar dan wel volgens Zweeds model. Dat is heel aardig. Dat is ook een historische verbondenheid met het verleden. Daar ben ik ook gevoelig voor. Maar voor de rest, nee, ben ik een modern mens. En ik geloof dat het het beste is. Churchill zei al, de democratie is de minst slechte. Niet de beste, maar de minst slechte. Of om het nog krasser te zeggen, democratie is een slechte regeringsvorm. Alleen, alle andere vormen zijn nog slechter. Hoe slecht het is, zag je bij de laatste verkiezingen, waar een dag van tevoren 40% van de mensen nog niet eens weten wat ze wouden stemmen. Nou, dat is dus waardeloos, democratie. Dus 40% van de mensen op het laatste moment door hogere ingeving in het stemhokje beslist wat ze stemmen. Wat heb je daar nou aan? Alleen, we weten niks beters. Nou, ik weet niet of dit wel is wat de vraagsteller wou horen. Maar in elk geval, dit is wat hij te horen krijgt. Nou, dat is ook wel eens leuk. Twee vragen, maar dit waren wel vragen waar je wat over kon uitweiden. Zullen we samen nog danken met elkaar? Het is vroegertje vanavond, dat is wel bijzonder. Trouwe God, onze Vader. Danken u voor mensen als een Daniël. In zijn tijd, een jonge man, met zijn vrienden, bereid om pal te staan voor uw zaak en voor uw wet. En we danken u voor alle jonge mannen en jonge vrouwen in onze dagen, die in een wereld die aan het verloederen is, aan het seculariseren is, aan het ontkerkelijken is, ook pal willen staan voor u en voor uw woord. Zonder fanatisme, maar gewoon met een rechte rug, midden in de samenleving willen staan, bereid zijn om kennis te nemen van alle geleerdheid van de Galdeeën, ook in onze tijd, om daardoor een zinvolle plek in de samenleving te kunnen innemen, maar dan op die plek een getuige voor uw naam te zijn. Heere God, we willen u samen bidden dat er heel veel van dat soort jonge en ook wat minder jonge mensen in ons land gevonden mogen worden. Ook vandaag nog. Heer, we danken u voor iedereen in het middelbaar en in het hoger onderwijs die vanuit uw woord zich ervoor inzet om zulke jonge mensen te helpen vormen. Voor alle geestelijke leiders die door schriftonderwijs zulke jonge mensen willen vormen en daarmee bezig zijn. Dank u voor alles wat er op dit terrein nog gebeurt. We zijn soms zo ontmoedigd omdat het allemaal scheef lijkt te gaan en verkeerd lijkt te gaan en alleen maar bergafwaarts gaat. Heer, bewaar ons voor ontmoediging, bewaar ons ook voor een vals optimisme. Laten we realisten mogen zijn, maar die vast geloven dat u ook in onze tijd ons land niet hebt opgegeven. Wij bidden u voor hen die bezig zijn ons aan een nieuwe regering te helpen. En Heer, laat dat mogen gelukken. Laat er een stabiel kabinet mogen komen. Dat ertoe bijdraagt dat we uit de crisis geraken. Maar bovenal laat dat alles ertoe mogen bijdragen Dat de mensen weer gaan vragen naar u en naar uw woord. Heer, we geloven dat er ook in dit land nog open deuren zijn. Of dat er deuren zijn die nog geopend gaan worden. Heer, we vertrouwen erop. Dat uw woord nog voortgang zal mogen vinden. En laat er elke keer weer een nieuwe generatie mogen opstaan. Van mensen die bereid zijn uw woord uit te dragen en naar uw woord te leven. En dat woord te vertonen in hun levens. Al is het maar in zulke simpele dingen. Als waarin Daniel Paul stond in de toepassing van de reinheidswetten. Of wat het in onze tijd ook mogen zijn. Maar op punten waarvan mensen weten, hier mag ik geen compromis sluiten. Hier moet ik mijn rug recht houden. Wij bidden voor alle mensen in onze nieuwe Tweede Kamer. Die weer rekening willen houden met uw woord. In de christelijke partijen, maar ook wel in andere partijen. Geef ze wijsheid en genade, Heere God, om dat werk goed te doen. Heer, ook daar zijn mensen die u van harte lief hebben en u willen dienen. Geef wijsheid en genade om te onderscheiden wat naar uw wil en gedachte is, wat tot heil is van dit volk en van deze samenleving. Heer, wees met ons zoals we hier zijn, met ieder van ons, heel verschillende mensen. Wees met anderen die later nog naar deze geluidsdragers zullen luisteren. U weet wat ieder nodig heeft. U kent ons alle behoeften, onze zorgen, onze moeiten, onze vragen. Heere, wees met ons, leid ons door uw geest en naar uw woord. Dank u voor wat u ons hebt gegeven. Bewaar ons op weg naar huis. Wil ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Als u het ons nog vergunt en we nog in de gelegenheid zijn. Laat uw naam in alles verheerlijk mogen worden. Amen.